kunt in de 11 doen en dan kun je dat nu innemen. Hè. Wacht, ik zal haar water geven. Alsjeblieft. Claire?
Hallo.
Klaar. Is het klaar?
Ja.
Dat gebeurt dikwijls dat ik voor de foto ga staan. Dat ik zeg, godverdomme Annie, ik wou dat ik dat sterke karakter van nu had. Zo'n vechter.
Jules zorgde 40 jaar lang voor zijn vrouw Annie, die vocht tegen kanker, maar de strijd vorig jaar heeft verloren. Catherine staat nog maar aan het begin van dat traject, sinds haar man Luc vorig jaar een hersenbloeding kreeg. Twee verhalen die tonen wat zorg met de mens doet. Dit is een verhaal over mantelzorg. Over liefde die geen grenzen kent.
Wat gaan we vandaag eten? Weet jij het nog?
Ja. Allee. Het zijn geen aardappelen, hè?
Nee.
Het zijn... Noemen ze het, hè? Allee, jong. Ik zal het eens pakken, hè. Ja. Dan kun je zeker zijn dat je dat doet.
Pasta.
Mantelzorg is zorg voor iemand die je graag ziet, wanneer die persoon het zelf niet meer kan. Het begint niet altijd met een keuze. Soms groeit het langzaam, soms verandert het in één klap. Maar altijd draait het om hetzelfde. Iemand die op je rekent. En dan verschuift je dag, je routine, je leven. Tot zorg het ritme wordt waar alles rond draait.
Je staat 's morgens op om een uur of 7:30. En dan was hij zich helemaal. Dat duurt wel langer dan vroeger. Hij dacht dat hij zijn eigen kon wassen, maar dan was hij zijn eigen ontwassen met bodycrème. Scheren, dat ging dan niet. Hij kende geen oorstokjes meer. Hij kende ook de volgorde van het wassen niet meer. Dus dat heeft hem dus terug allemaal moeten leren. Dat heb ik thuis moeten doen. En dan komt hij naar beneden en dan eet hij. En dan zorg ik dat zijn medicatie klaar ligt. En dan kan hij eten, dat kan hij tegenwoordig zelf nemen. En 's middags, dat doet hem al wel, tafel dekken, de koffie zetten. Ik kan ook terug perfect koffie zetten, dat is geen probleem. En dan eten wij. En normaal gezien gaat hij dan wel wat logo doen, maar de laatste dagen eigenlijk niet meer. En dan eten wij en dan zet ik voor hem ATV op. En als hij niet te snel gaat, dan kan hem redelijk wat van begrijpen en dan kan hem al eens iets van terugvertellen.
Ja, dolle vreugde in Berendrecht toen Vincent Koch de kop in zijn hand nam. Duizenden toeschouwers gingen volledig uit hun dak. Koch is lid van de Nieuwe Gans. Voor hem was het dan ook een thuismatch op de Solft. Gevoel om keizer te worden is Vincent Koch trouwens niet vreemd, want ook in 2017 won hij alleen. Hij werd ook al 5 keer koning van de Nieuwe Gans.
Amai.
En dat betekent meteen ook dat Berendrecht ook volgend jaar het keizerrijden mag organiseren.
De toestand was dan zover dat ik Annie naar het bed moest helpen. Hè. Aanhangen, ze mocht van mij niet meer lopen, want ze was al eens een keer gevallen. Ik moest die dan zelf in het bed leggen, haar benen in het bed leggen, want dat kon ze zelf niet meer, ook op de juiste zijde draaien. Dat is Annie 's morgens helpen bij wassen en aankleden. Van het bed dus naar hier in de zetel brengen, waar ze trouwens heel de dag in verbleef. Mee een beetje in het oog houden dat medicatie die ze moest gebruiken, want er was niet niks van dat op te volgen of dat dat juist was, of dat ze dat wel in de juiste dozen stak en zo. Dan natuurlijk mee aan tafel krijgen. Hè. Toen we dat eten kregen, was dat dus 3 keer per week. Ik moet zeggen, zij zelf had bijna niet meer, want ik bestelde wel voor 2 personen, maar dat was eigenlijk echt niet nodig. Na een tijd heb ik dat ook niet meer gedaan, want ze had toch niet meer, of praktisch niet meer. Dus wat dat betreft, het eten wat werd gebracht, dat we deden dan. En ja, en voor de rest dus vooral de kuizen hier, hè. Dat wil zeggen de slopkamerskuizen, de livingkuizen. Dat zijn dingen die zij mij nog had geleerd, want ik heb dat eigenlijk allemaal zelf moeten leren, hè. Van haar dan. Hè. En ook de was doen, hè. Ze heeft dat ook uitgelegd, hoe dat zit tussen een was op 60 graden en een was op 40 graden en wat er in de droogkast mag en wat er niet in de droogkast mag. Het zijn allemaal dingen die ik toen geleerd heb en die ik nu nog nodig heb. Hè.
Maar niemand hoeft die zorg alleen te dragen. Evelien werkt bij Helper, een organisatie die mantelzorgers ademruimte geeft door hen te koppelen aan mensen die kunnen bijspringen.
Ik ben zelf niet echt mantelzorger, ik ben meer helper. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld de mama van de persoon die ik ook help, dat is iemand die dat wel haar leven eigenlijk een stukje opoffert voor haar dochter, om echt in de bres te springen, om ze te brengen naar overal, om ervoor te zorgen dat zij zo'n comfortabel mogelijk leven heeft, dat ze zichzelf daar een beetje voor wegcijfert. Als ik bijvoorbeeld een avondshift heb bij haar, dan is dat van 6 tot 10, boodschappen doen, koken, de was opplooien, de verpleging een handje toesteken bijvoorbeeld, een theetje maken. Dat is heel divers eigenlijk, waar het er allemaal moet gebeuren. Dus dagelijkse taken eigenlijk overnemen. En dat kan ik me wel voorstellen dat heel zwaar is en dat je dan nood hebt aan een sterk netwerk om dat voor jou te verlichten eigenlijk.
Je zorgt omdat je van iemand houdt. Maar achter die vanzelfsprekendheid schuilt ook vermoeidheid, twijfel en eenzaamheid. Kleine momenten waarop het veel wordt, waarop je even wil stoppen, maar dat niet doet, en waar bijna niemand iets van merkt, tot je voelt hoe zwaar die zorg kan wegen.
Fysisch vond ik dat te doen was. Hè. Dat ging in die tijd, want ik ben zelf ook hartleider, ik heb 6 stents, hè. Dus ik moet wat dat betreft voor mezelf ook wel een beetje opletten. Hè. Dat is wel zo. Maar mentaal natuurlijk is dat soms wel zwaar. Hè. Jawel. Jawel, er zijn dus momenten waar je zegt, godverdomme zeg, wat gebeurt er nu toch allemaal? Hoe gaat dat aflopen? Wordt dat nog erger? Ga ik dat nog wel blijven kunnen? Hè? Want dat is natuurlijk wel zo'n vrouw. Ik heb ene keer gehad dat ze dus s'avonds met naar de wc te gaan ook kon helpen, dat ze onderweg, dat ze viel. Hè? Ik had ze wel vast, maar je kunt die niet houden, die lag op de grond. Maar ik kreeg die ook niet meer recht, hè? Want die had dus de kracht niet meer om recht te staan. En dan heb ik wel gelukkig in de familie om 12:30 toch nog iemand kunnen bereiken die net dan naar hier is gekomen om met 2 die terug in bed te krijgen. Hè. Ja, dat zijn natuurlijk momenten waar dat wel echt lastig is. Hè. Ja. Dan voelde natuurlijk dat je bloeddruk en je hartslag ook wel aan het toenemen is. Ja. Ik weet nog dat dokter Eggers op een bepaald moment tegen mij zegt, het ziet er toch niet zo goed uit. Hè? Ik zeg, maar heb je mijn haar al over gehad? Ik zeg, nee, ik zeg, daar heb ik het met haar nog niet over gehad. Ik zeg, en ik vind dat voor mij ook echt moeilijk. Om met haar in gesprek te gaan, te zeggen, Annie, ik denk dat het niet lang niet meer gaat duren. Wat gaan we doen? Ah ja, dan zegt hem, nee, dan gaan we dat zo niet doen. De volgende keer dat ze komt, zegt hem, dan gaan we met ons getrieën in de zetel zitten en dan gaan we daar eens rustig over praten. En dat is dan ook gebeurd. Hij heeft dat dus op een heel joviale manier en voor mij natuurlijk gemakkelijke manier zo gedaan. Hè. Nadien heeft zij dat echt begrepen. Dus Annie was een introvert type. Ik ben meer een extrovert type. Ik kan gemakkelijk praten. Zij kon dat niet zo. Hè. Maar onder reactie, hoe zij reageerde en hoe zij nadien soms iets zei, wist ik, ze heeft het begrepen. Het gebeurde dat we bijvoorbeeld gingen slapen en dat ze dan zegt, ja, zegt ze, als ik nu morgen vroeg niet meer zou wakker worden, dan zou ik echt niks meer zitten. En dan heb ik daar ook gemerkt aan kleine dingen. Hè. Kleine dingen zoals telefoon naar de zoon, nog eens vragen hoe het met de kleinkinderen is. En hoe dit en hoe dat. En als de zoon dan hier was en ze stuurde mij dan weg voor gaan te winkelen, dat ze dan met de zoon een gesprek had en zei, zeg, hey, als ik er niet meer ben, ga je gewoon ons vader toch mee een beetje in doen gaan. Hè? Ja, ziet je, daar was hij dan mee bezig.
Gewoon een plezante pakjes, hè?
De blauwe ligt nee. Tussen de rode
pak een draaimer.
Het vierkant is God. Tussen de cirkel.
4.
De haan staat links van de boom.
Dat doet deze maar aan, hè. Hier.
De haan staat links van de boom. Dan moet jij zeggen, waar is links en rechts? Ja.
De haar staat links van de boom. De haar. De haan.
Ja.
Links. Van de
boom. Nu moet ik echt alles wel doen. Hè. Dat is zowel boodschappen als een onderhoud. Want we hadden iemand die kwam poetsen om de 14 dagen 2 uur. vindt hem ook nog veel, want hij vindt dat hij dat dan moet doen. Maar als ik tegen hem nu bijvoorbeeld zeg, vind je het erg van, hier is te dweilen, dan zegt hij, moet dat nu? Dus ja, maar dat is weer een stukje dat van mij wordt afgepakt, want ja, dat is weer zorg, hè. Er zijn periodes geweest dat er niemand mocht komen, ook niet. Dus viel mijn sociaal leven ook voor een stuk weg. En dan zeiden hij, kan, ja, maar dan zat ons man niet dikwijls met 5, 6. En dat ging dan wel. Hij kon dan ook, terwijl dat de kleine kinderen hier waren, dat vond ons Carlien dan niet heel erg, ook tegen mij zo cassant zijn. Zo opmerkingen geven dat je denkt, van, wat zei je nu? Hè? Die er ook niet toe deden, omdat ik ook bepaalde gesprekken niet kon volgen, hè. En wij zeiden dan iets tegen een en dan nam dat verkeerd op. En dan was dat een beetje bang. Ik onze gijs had, heeft een tijd gehad dat hem wat schrik had hè, van een opa. Dat hem zei, dat is onze opa niet meer. Hè. Dat is een andere look, dat is een andere papa, dat is een andere grootvader. Hè.
Na een tijd merk je dat niet alleen je dag verandert, maar ook jezelf. Dat je probeert vol te houden, terwijl de grens steeds dunner wordt. Tussen doorgaan en opraken. Tot het soms voelt alsof er meer van je gevraagd wordt dan dat je op dat moment kan geven.
Een maand geleden, dan heb ik ook tegen de neuroloog gezegd, het is hij of ik, want het was zo zwaar, dat heel de dag kreeg ik kritiek op alles en nog wat, en niks was er goed, maar ook niet van andere mensen. Hè. Er zijn zo'n momenten geweest van, nu is het hè, zo bijna een kopje onder.
Het is muziek aan. In juli en augustus, en daarvoor komen ook wel wat grote namen.
Mama's jasje.
Ja.
Zo komt deze Peter van Laat langs met zijn mama's jasje op het park zomert.
Het meest moeilijke moment waar ik gezegd heb, nu moet ik toch echt gaan opletten, dat was dus ook de laatste dagen om die uit het bed te krijgen. Hè. Dus die kon niet meer. Hè. Die kon niet meer. Maar dan, om die dus dan recht te krijgen in dat bed, dat gaat nog. Hè. Maar dan dus stilletjes vanuit dat bed te laten zakken in die stoel, dat kon mislopen. Als ik die niet kon houden, dan zat die ernaast. Hè. Wat dat ook al wel eens een keer gebeurde. En dan heb ik gedacht, verdorie, maar dat is iets. Als ik dan hulp kan inlopen van die naast of gelijk wel, misschien eens even helpen, dan gaat er nog te doen zijn, overdag. Maar s'nachts kunnen moeilijk andere mensen met hun bed gaan zetten en zo. Hè. En dan heb ik wel eens gedacht, ja, verdorie, ofwel als het echt niet meer gaat, dan zal het toch naar de kliniek moeten. Maar zij had aan mij gevraagd van liefst thuis, zo lang mogelijk thuis te blijven en ook van thuis te mogen sterven. En ik had gezegd, dat gaan we echt doen, maar ik heb wel gezegd, dat gaan we zeker zo lang mogelijk in petto houden, dat kan. Hè? Dat wel. Maar ja, dan wordt het toch wel echt zwaar. Hè? Ja.
Want mantelzorg gaat niet alleen over wat je doet. Het gaat ook over wie je voor elkaar wordt. Want wanneer zorg een relatie binnendringt, verschuift er iets. Je blijft partners, maar je wordt ook verzorger. En ergens daartussen probeer je elkaar vast te houden. Soms letterlijk.
Tegenwoordig zal allemaal terug zoiets wat vriendelijker zijn voor mij. Of, wij waren knuffelaars, maar dat in een tijd echt niet meer. Dat wou moet niet. Dat is een heel moeilijk geweest. Nu gaat dat terug wel wat beter.
Een kusje dan.
Dat gaan we wel doen, hè.
Dat doen wij veel.
We zijn in een tijd getrouwd. We hebben gezegd, we gaan elkaar dat blijven steunen. In goede, in slechte en goede dagen. Dat hebben we ook letterlijk, zoveel mogelijk letterlijk, waargemaakt. Hè? Maar dat soms natuurlijk wel wat inspanning vroegen en dat je daar wel een aantal vragen bij stelde, dat is natuurlijk logisch. Hè? Nee, wij bleven bij elkaar. En als we hier samen zaten in de zetel, dan gebeurde dat ik die nog schoef vastpakte en dat zij tegen mij zei, van, ik zie u graag. En ik tegen haar zei ook, ik zie u graag. Hè? En ik merkte ook dat ook nodig was, want dat gaf steun. Dat gaan we elkaar laten voelen. Het is niet omdat we nu dik, ik ga het nu plat zeggen, omdat we dik in de stront zitten, dat we dat niet meer voor elkaar zouden opbrengen. Nee, dat niet. Hè. Maar natuurlijk, je stelt u daarvan wel vragen, waarom moeten wij dat allemaal meemaken en waarom moeten wij dat al zo lang allemaal meemaken? Dat zijn natuurlijk vragen die wel opkomen. Hè. Ja. Maar dat was voor haar natuurlijk veel moeilijker dan voor mij. Hè. Want pas op, ik wil dat toch wel heel sterk benadrukken. Hetgeen wat zij allemaal heb moeten meemaken, dat is veel, veel erger dan wat ik altijd heb moeten meemaken. Hè. Dat is wel zo. Hè. Ja, ja. En ik moet eerlijk toegeven, dat gebeurt dikwijls dat ik voor de foto ga staan, dat ik zeg, godverdomme Annie, ik wou dat ik dat sterke karakter van niet had. Zo'n vechter, ja, ongelooflijk.
Jules en Katrien zijn twee van de duizenden mantelzorgers in België. Twee verhalen die tonen hoe verschillend mantelzorg kan zijn en hoe herkenbaar het soms voelt. Ik wil hen bedanken voor hun tijd en hun openheid en jou om te luisteren naar De Mantel Die We Dragen.